Goedemorgen. Het is lang geleden. Ik ben blij dat ik weer een keer in uw midden mag zijn. Bekende gezichten zijn er te zien. Ook wat nieuwe gezichten die ik niet ken. Maar heel fijn om hier te zijn, om samen prachtige liederen te zingen en ook zo dadelijk, zo net, het avondmaal samen te mogen vieren. Ik weet niet, lieve mensen, of u het een beetje bijhoudt, maar vandaag is het de derde zondag in de lijdenstijd, in de 40 dagen tijd. De tijd op weg naar het paasfeest. En die 40 dagen tijd is in de traditionele kerk eigenlijk een tijd van voorbereiding op het paasfeest. Voor veel christenen is dit, voor wie dat wil, een tijd van bezinning, van inkeer, van verootmoediging ook, en van verdieping. Eigenlijk best wel een bijzondere tijd, de tijd voor Pasen. Als het goed is, denk ik, geloof ik ook, kan deze tijd een tijd zijn van vernieuwing, een tijd van verdieping van onze relatie met de Heer Jezus Christus. En bij die verdieping speelt het lezen van de Bijbel natuurlijk een heel belangrijke rol. En vanmorgen wil ik graag in de overdenking met u stilstaan bij een verhaal uit het evangelie van Marcus. Een verhaal waarin Marcus vertelt hoe Jezus na zijn doop door de Heilige Geest in de woestijn werd geleid. En daar 40 dagen en 40 nachten verbleef. En daar ondertussen ook verzocht werd, verleid werd. Of een poging daartoe toch, door de duivel. Jezus in de woestijn. Daar gaat het over vanmorgen. En ik wil ook graag een vraag stellen, net zoals Johan daarnet. Een woestijnervaring, kent u dat? Een woestijnervaring of een woestijngevoel? En ik geloof dat kan je vandaag de dag als christen, en niet alleen vandaag de dag, het is al altijd zo geweest, maar je kan dat als christen op vele manieren ervaren in deze wereld waarin we leven. Een woestijngevoel. Deze wereld waarin we leven heeft schijnbaar van alles te bieden. Allerlei kicks, fun, sociale media, reizen, actie, allerlei toffe dingen. Deze wereld, wat een plezier, wat een genot. Maar lieve mensen, waarschijnlijk bent u er ook al achter gekomen dat als het erop aankomt, kan deze wereld onze innerlijke honger en dorst niet stillen. Juist in tegendeel. Deze wereld, zo blijkt bijna elke dag als we het journaal openzetten, heel vaak een dorre woestijn te zijn. Of denk ook aan een woestijnervaring op persoonlijk vlak. Een periode in je leven dat je het moeilijk hebt. Dat het leven pijn doet. Misschien een periode van langdurige ziekte. Of een tijd van depressie. Burn-out. Een periode waarin je geen energie meer hebt in je lichaam. En waarin alles donker lijkt. Of een periode van rouw en verdriet als een geliefde uit de familie overleden is. Een tijd van eenzaamheid en verdriet. Of pijn in je huwelijk. Je relatie loopt niet zoals je gehoopt had. Of je wordt misschien wel gepest op school of op je werk, juist omdat je als christen wil leven. Een woestijngevoel. Ons leven lijkt heel vaak op een woestijn. En in een woestijn moet je liefst niet al te lang blijven. Want daar is het heet. Daar is het onherbergzaam. Daar is het eenzaam. En vanmorgen lezen we een heel kort gedeelte over Jezus in de woestijn. Want, vergeet het niet, lieve mensen, Hij is daar ook geweest. In de woestijn. En ik hoop dat we vanmorgen in onze overdenking van dit woord, dat we een aantal zaken mogen herkennen. Die ons geloof mogen geven, die ons moed mogen geven, die ons hoop mogen geven. Maar eerst gaan we lezen. Markus hoofdstuk 1, vanaf vers 9. En het is maar een heel klein stukje. We lezen eerst over de doop van Jezus in de Jordaan. En dan gaan we meteen in één adem door naar het gedeelte van vanmorgen. Markus hoofdstuk 1 vanaf vers 9 en ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. En meteen toen hij uit het water opkwam, zag hij de hemelen scheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemelen. U bent mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En meteen dreef de geest hem uit, de woestijn in. En hij was daar in de woestijn 40 dagen. En werd verzocht door de Satan. En hij was bij de wilde dieren. En de engelen dienden hem. Tot zover de lezing uit Gods woord. En lieve mensen, het is zoals gezegd maar een heel klein, kort bijbelgedeelte waar we vanmorgen bij stilstaan. In vergelijking met de andere evangelisten laat Markus een heleboel dingen weg. Maar Markus voegt er ook een aantal kleine dingen aan toe. En de dingen die Markus toevoegt zijn heel mooi. En ook heel boeiend en leerrijk. Markus heeft dus net verteld dat Jezus in de Jordaan gedoopt werd door Johannes. En we hebben het gelezen, dat was echt een hoogtepunt in het leven van Jezus. Het was een moment geweest waarin de hemel open was gegaan en waaruit een stem uit de hemel tegen Jezus had gezegd: U bent mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Met andere woorden, jij bent mijn zoon, mijn geliefde, ik hou van jou. In jou en in alles wat je doet, vind ik vreugde, heb ik mijn welbehagen. En lieve mensen, dat moet een fantastisch moment geweest zijn in het leven van Jezus. Dat moment dat die hemel opengaat en die stem uit de hemel, zou bijna zeggen, voor de Heer Jezus echt een bergtop. Ervaring, een geestelijk hoogtepunt in zijn leven. En dan opeens gebeurt er dit. Markus zegt in vers 12, en meteen, na die doop, dreef de geest hem uit, de woestijn in. Dreef hem uit. In de grondtekst, in het Grieks, staat het er eigenlijk nog veel scherper, veel heftiger. Er staat letterlijk, de Heilige Geest wierp hem eruit, gooide hem eruit. De Heer Jezus wordt er hier dus helemaal uitgesmeten, op zijn Vlaams gezegd. Uit al het mooie wat Jezus daar bij zijn doop had beleefd. Ik denk, Jezus moet zich op dat moment een wegwerpartikel gevoeld hebben. En ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik ga toch zeggen met het grootste respect voor onze Heer Jezus Christus. Maar letterlijk staat hier in de grondtekst een woord dat wij gebruiken om naar de wc te gaan. Ja? Uitwerpen. Uitdrijven. We kunnen ons dus niet voorstellen hoe Jezus zich op dit moment moet gevoeld hebben. Maar één ding weten we wel. Dit is een voorbereiding op de lijdensweg die Jezus te wachten staat. Een weg die straks uit zal lopen, we hebben het herdacht bij het avondmaal, die uit zal lopen op het kruis, waar hij van God en van mensen verlaten zal worden. En dat deed hij uit liefde voor u en voor mij. Jezus wordt er hier dus uitgesmeten, uitgehooid. Ik kom daar straks nog op terug, maar eerst willen we nog even kijken naar waar Jezus terechtkomt. Naar waar Jezus erin gehooid wordt, om het zo maar te zeggen. In onze vertalingen staat, hij werd uitgedreven in de woestijn. Maar letterlijk staat er, hij kwam op een eenzame plaats terecht. Op een heremos staat er in het Grieks. En waarschijnlijk kennen we het woordje heremiet wel. Ons Nederlands woordje heremiet. Wel, wat is dat? Dat is een monnik die in de woestijn leeft. Een eenzame monnik die in totale afzondering leeft. Daar komt Jezus terecht. Op een eenzame plaats waar hij helemaal alleen is. En dat niet maar één dag, maar 40 dagen en 40 nachten lang. En we weten allemaal dat het getal 40 in de Bijbel een bijzonder getal is. We vinden het op vele plaatsen terug in de schrift. Denk aan het verhaal van de zondvloed. 40 dagen en 40 nachten dreef de ark op de wateren. De profeet Elia was 40 dagen onderweg in de woestijn voordat hij bij de berg Sinaï was. En het volk Israël was 40 jaar in de woestijn. 40, dat is in de Bijbel altijd een getal van hey, er gebeurt hier iets bijzonders, iets speciaals. En dat is wat de Heer Jezus hier meemaakt in de eenzaamheid. 40 dagen, 40 nachten. En dan vraag ik me af, herkennen wij ons hierin? Jezus in de woestijn. Zegt dit misschien ook iets over waar wij ons in bevinden? In onze persoonlijke woestijn. En het is natuurlijk altijd een beetje zoeken en voorzichtig zijn. Want laten we eerst en vooral nooit vergeten, de weg die Jezus Christus ging, is en blijft absoluut uniek. De weg van Jezus is nooit onze weg. Want de Heer Jezus ging een absoluut unieke weg, die Hij alleen kon gaan. Maar we kunnen er misschien wel onze eigen persoonlijk levensweg in herkennen. Want zoals Jezus zich eruit gehooid voelde, zo kunnen wij ons ook wel een keer voelen. In bepaalde opzichten lijkt onze situatie soms op die eenzame plek waar Jezus was. Maar misschien kunnen we het veel beter omdraaien, lieve mensen. Jezus kwam in die woestijn op de plaats waar wij, u en ik, vaak zijn. Jezus doorleefde alles Wat u en ik, wat wij aan pijn en verdriet en eenzaamheid kunnen meemaken in ons leven. En dat ervoer Jezus in alle volheid. Daar gaat dat getal 40 ook over. Volheid. Wij ervaren pijn en verdriet in ons leven. Maar Jezus heeft pijn en eenzaamheid en verdriet, wat je ook maar kan bedenken, in al zijn volheid meegemaakt. Jezus weet dus precies wat het betekent om eenzaam te zijn. Om je buitengesloten te voelen. Dus lieve mensen, als u, jou, ik ons soms eruit gegooid voelen, besef dan dat dat voor Jezus in al zijn hevigheid zo is geweest. En er is nog iets dat hier veel dieper gaat nog. Want dat eruit gegooid voelen, dat eruit gegooid worden, dat als een soort uitwerpsel behandeld worden, vergis u niet, dat hoort helemaal bij de lijdensweg van Jezus. Als wij dus leerlingen van Jezus willen zijn, om als wij dat verlangen te zijn, dan moeten we er ook niet van opkijken dat u en ik dat op allerlei momenten ook gaan meemaken. Dat je niet begrepen wordt. Dat je genegeerd wordt als christen, dat je als christen alleen komt te staan, dat je als christen er in deze wereld ook uitgegooid wordt, dat je, om het in onze moderne taal te zeggen, dat je gecanceld wordt. De weg van Jezus is in heel veel opzichten een kruisweg, een lijdensweg. En een leven met Jezus betekent dus ook dat je als christen dat kruis van Jezus opneemt en achter hem aangaat. Het leven met Jezus Christus is dus niet alleen maar mooi en gezellig en leuk en fijn. Een stukje paradijs op aarde. Nu, verketter mij niet. Dat is het natuurlijk ook wel. Wat een troost mogen we vinden in het evangelie van Jezus Christus. Maar vergeet niet, lieve mensen, voor u het weet, zit je zelf ook in de woestijn. Net als je meester. Daar moet je dus niet verbaasd van opkijken als dat gebeurt. Want het hoort erbij. Jezus zei, een slaaf staat niet boven zijn meester. Jezus wordt er hier dus uitgeworpen naar een eenzame plaats. Maar nu, lieve mensen, nu komt het bemoedigende van dit verhaal. Want hoe eenzaam het daar in die woestijn ook is, Jezus is daar niet alleen. Om te beginnen is de duivel daar, zo lezen we. De Satan die Jezus op de proef stelt. En weet u wat hier in deze schriftlezing zo bijzonder is? Marcus toont hier eigenlijk weinig tot geen interesse of aandacht voor de duivel. Eén klein zinnetje maar. Dat is veel minder dan Matthäus en Lucas dat doen, die dat eigenlijk heel uitgebreid beschrijven. En we kunnen ons afvragen, waarom doet Marcus dat eigenlijk? Blijkbaar omdat hij niet al te veel aandacht aan de Satan wil besteden. En vooral denk ik ook, doet hij dat, omdat Marcus onze aandacht eigenlijk wil richten op een aantal anderen die daar ook zijn in de woestijn. Want wie zijn daar nog meer in die woestijn? Om te beginnen, daar ga ik vanuit, is de geest van God daar. Want Marcus vertelt, we hebben het gehoord en gelezen, dat het de Heilige Geest is die Jezus eruit gooit, de woestijn in. En tussen haakjes, dat is eigenlijk ook zoiets bijzonders. Want dat zou je op het eerste gezicht toch niet denken, dat de Heilige Geest Jezus eruit gooit. Dat zou je toch niet denken. Dat doet de Heilige Geest toch niet. De Heilige Geest doet toch alleen maar lieve dingen, mooie dingen. Die heeft alleen toch maar zegen en vrucht. Wel, hier zien we, lieve mensen, nee dus. De Heilige Geest stuurt de Heer Jezus de woestijn hem in, om hem daar iets te laten ondergaan, om hem daar iets te leren. Ik moest hierbij denken aan een goede voetbaltrainer, of een goede meester in de school, in de klas, of natuurlijk ook aan een goede vader van kinderen. Want wat doet een goede coach? Wat doet een goede leerkracht? Een goede leerkracht zegt niet alleen maar tegen zijn leerlingen: wauw, wat doe jij dat allemaal goed, zeg. Of wauw, wat ben jij een onvoorstelbaar groot talent. Nee, een goede trainer, een goede meester gooit je regelmatig uit wat we vandaag de dag noemen je comfortzone. Die laat je dingen doen die je pijn doen. Dingen waar je meestal een hekel aan hebt. Een goede trainer, een goede meester in de school, een goede vader, daar heb je eigenlijk af en toe een hekel aan. Waarom? Omdat hij je dingen laat doen die je eigenlijk niet wil doen. Maar waarom doet een coach dat? Of een leerkracht of een vader? Wel, hij doet dat om je te laten groeien. Om je voor te bereiden op de voetbalwedstrijd die er aankomt, of op het examen die er aankomt, zodat je er op dat moment kunt staan. Daarom doet hij dat. Zo'n trainer is de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft natuurlijk het allerbeste voor met Jezus, absoluut. Maar hij bereidt hem wel voor op wat nog komen gaat. Hij bespaart Jezus de eenzaamheid en het lijden niet. En hij gebruikt dit om hem voor te bereiden. Dus ten eerste, wie is daar in de woestijn? De Heilige Geest. En wie er ook zijn, we hebben het gelezen, dat zijn de wilde dieren. In vers 13 staat er: en hij, Jezus, was bij de wilde dieren. En misschien denkt u, ja, dat is logisch. Hij is immers in de woestijn. En daar leven toch allemaal enge dieren, enge beesten, schorpioenen, slangen. En in Jezus' tijd leefden er nog heel wat meer soorten in de woestijn. Er waren ook wilde ezels, struisvogels, verschillende soorten antilopen. Noem het allemaal maar op. Jezus, zegt Marcus, was bij de wilde dieren. Lieve mensen, bedoelt Marcus dat als hij dat schrijft? Dat Jezus bij de wilde dieren was? Wel, nee, Marcus bedoelt iets anders. Ik heb dat ook nog maar net ontdekt. Letterlijk zegt Marcus: Jezus was met de wilde dieren. Het was mij eigenlijk nog nooit opgevallen, maar van een van de Bijbelcommentaren leerde ik dat Marcus bedoelt dat de wilde dieren waren tam en vreedzaam en liefdevol om Jezus heen. Rond Jezus ontstond dus in die 40 dagen dat hij daar in de eenzaamheid was, in de woestijn, een heel klein stukje paradijs, waarin al een heel klein beetje zichtbaar werd wat de Heere God al tegen Noach had gezegd en tegen de profeet Jesaja had gezegd in het Oude Testament. Namelijk dat als de Messias komt, en dat staat in Jesaja 11 vers 6, ik citeer het. Als de Messias komt, dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam. Een panter vlijt zich bij een bokje neer. Kalf en leeuw zullen samen weiden. Een koe en een beer grazen samen. Hun jongen liggen bijeen. Een leeuw en een rund eten beide strooi. Wauw. Dus de Messias die beloofd was, die zal de vijandschap wegnemen, staat er in de profetieën. Hij zal de vijandschap wegnemen tussen mensen en wilde dieren. Zoals het eigenlijk voorheen al was, voor de zondeval, in het paradijs. Marcus schrijft hier eigenlijk dat rondom Jezus in de woestijn al een heel klein beetje zichtbaar werd hoe dat er later ooit zal uitzien. Jezus was met de wilde dieren. Ik vind dit prachtig, lieve mensen. En ik ontdekte eigenlijk nog iets wat heel mooi is. Want Marcus zegt ook, schrijft ook, dat er nog een klein teken is, dat er daar in die woestijn al een heel klein stukje paradijs was. En dat heeft met die engelen te maken. Marcus zegt in vers 13... En de engelen dienden hem. Prachtig. En tussen haakjes, lieve mensen, in de rabbijnse literatuur, in de Joodse traditie, wordt geleerd en verteld dat Adam en Eva, toen ze in het paradijs waren, voor de zondeval, toen ze daar waren, dat zij werden gediend door engelen. Nu, ik heb daar geen Bijbels bewijs van, maar ik vind het wel een hele mooie gedachte dat Marcus misschien wel daar aan dacht toen hij dit opschreef. Net als de eerste Adam werd de Heer Jezus, die de tweede Adam is, gediend door engelen. En Jezus is de nieuwe Adam die, net als de eerste Adam, verleid werd door de Satan, maar die verleiding glansrijk weerstond. Marcus zegt er weinig van, maar dat is wat gebeurt. En ik vind het in ieder geval een hele mooie gedachte. En ik denk, hier zit voor ons ook een hele mooie belofte in. Namelijk de belofte dat als je in de woestijn terechtkomt, dat de Heere God ons daar nooit alleen laat. In elk geval mogen we geloven en vertrouwen op de belofte van de Heer Jezus dat de Heilige Geest in ons woont en bij ons is. Ja? En ook dat er engelen zullen zijn om ons bij te staan. Daar spreekt de psalmist ook over bijvoorbeeld. Om ons bij te staan, om ons te beschermen. En dat we te midden van de eenzaamheid en soms de ellende toch iets van die paradijselijke vrede in ons hart mogen ervaren. En daarmee ben ik bij het laatste wat ik vanmorgen aan u wil doorgeven, lieve mensen. En dat is de vraag van, wat kunnen wij nu doen om uit de beloften, die kleine beloften die hier in dit stukje staan, om daaruit te leven? Wel, ten eerste zou ik willen zeggen, als wij hieruit willen leren en leven, dan moeten we zelf ook bereid zijn om de eenzaamheid te durven en te willen opzoeken. Een plaats waar je alleen kan zijn met God, de drie enige God. En dat klinkt misschien heel vreemd en tegenstrijdig, zeker als je toch al zo vaak eenzaam en alleen voelt, moet je dan nog meer alleen worden? Ja, lieve mensen, maar dit, wat ik bedoel, is, gaat over een heel ander soort alleen zijn. Het gaat om een alleen zijn met Jezus in de stilte. Om heel bewust die stilte op te zoeken. Om dicht bij Jezus en bij zijn woord te zijn. Ja? En u weet ook wel, lieve mensen, dat stil worden, dat valt vandaag de dag nog niet zo mee. Stille tijd houden. Dat valt niet mee vandaag. Dat weten we allemaal, dankzij die tablets en die smartphones van ons allemaal. Hey, al die berichtjes, al die e-mails, al die appjes, al dat gedoe op Instagram, Facebook, Twitter, noem het allemaal maar op. Overal waar je komt, gejengel van muziek, hey, de leegte op de televisie, noem het allemaal maar op. Het valt niet mee om vandaag de dag echt stil te worden. Maar als je het doet, dan zoek je in gebed contact met Jezus. Met Jezus uit deze geschiedenis. En dan kan het gebeuren dat je ervaart van, hij is bij me. Hij is echt ook mijn persoonlijke woestijn ingegaan. En dat je ook iets merkt van, het wordt van binnen rustig om me heen. Een vrede die mijn verstand te boven gaat. De Heilige Geest is er. De Heilige Geest troost me. Zijn woord troost me. En het is alsof er engelen om me heen zijn. Die me helpen en beschermen. En tussen haakjes, als ik het heb over engelen, denk ik in de eerste plaats aan de broeders en zusters uit de gemeente. Die als je het moeilijk hebt, je kunnen troosten, je kunnen helpen, bemoedigen, ondersteunen. Ja? Dus maak in deze luidruchtige, woelige tijd zeker de ruimte om stil te worden bij Jezus. Zoek hem op en wacht ook op wat hij je wil geven. En wat ik tenslotte ook wil zeggen, lieve mensen, is, denk er in deze tijd voor Pasen ook een keer over na, hoe bemoedigend het eigenlijk is dat ook Jezus in de woestijn terecht kwam. Zelfs hij. En dan nog onder leiding van de Heilige Geest. Door de Heilige Geest werd hij uitgedreven. Misschien hebt u zich dat nog nooit gerealiseerd. Bij mij is mijn Frank ook nog maar een tijdje geleden gevallen. Maar wat we hieruit kunnen leren is dat onze God niet een God is die ervoor zorgt dat al ons lijden, dat het ons bespaard wordt. Ja? Dat alle moeilijke dingen ons bespaard blijven. Integendeel. Dat kunnen we hieruit leren. Heel veel dingen laat God gebeuren. En waarom hij dat doet, dat is eigenlijk een groot geheim waar we heel voorzichtig in moeten zijn om daar iets over te zeggen. Maar een van de dingen die in elk geval uit dit verhaal naar boven komt, is dat de Heere God ons in die woestijn waarin we ons bevinden, ook dingen wil leren. Zoals de Heer Jezus dingen leerde. Zelfs hij. Hij werd sterker in zijn vertrouwen op God. Hij werd voorbereid op de moeilijke dingen die komen zouden. En boven alles leren we hier ook, de Heere God liet hem niet alleen. Lieve mensen, laten we deze dingen in ons hart koesteren. Misschien snappen we op dit moment helemaal niks van God. Misschien snappen we niks van de bedoelingen van wat ons in ons leven allemaal overkomt. Van wat ons in deze wereld allemaal overkomt. Misschien ben je wel boos op God. Of teleurgesteld in hem. Of je bent hem gewoon kwijt omdat je niks voelt. Ik kan het me allemaal voorstellen, want het leven als christen is vaak in allerlei opzichten moeilijk. Maar onthoud, Jezus is geweest waar u of jij of wij nu zijn, of waar we nu zijn. Maar in dit alles zijn we niet alleen. geloof en vertrouw dat maar. Amen. Amen. Laten we samen bidden. Heere God, Vader in de hemel, we danken u voor deze bijzondere geschiedenis. Een heel kort stukje maar wat had het eigenlijk diep onbegrijpelijke, wonderlijke dingen gebeuren daar in de woestijn, met Jezus, rondom Jezus. En wat is het ook bijzonder om te mogen merken dat het eigenlijk ook over ons gaat. Heer Jezus, u bent zo in ons menselijk bestaan gekomen. Alle dingen die wij door kunnen maken, hebt u allang doorgemaakt. Alles wat wij doorleven, hebt u ook doorleefd. En u opende op die manier de weg naar verzoening en naar een nieuwe toekomst. Dank u wel, Heer, voor de beloften en voor het evangelie wat in dit stukje dat we overdacht hebben zit. Heere God, we bidden u, geef dat we er hoop en geloof en moed uit mogen putten. Dat we niet alleen zijn. Dat u ons bestaan bent komen delen. Dat u ons bestaan bent komen dragen. En dat u ons een weg naar de toekomst wijst. Geef dat we u zo mogen volgen, op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. Dit bidden we in Jezus' naam. Amen. Amen.